Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Goedendag beste luisteraar, welkom bij deze nieuwe podcast. Deze podcast gaat over het belang van verwijzen voor echocardiografie bij een verhoogd NT-proBNP. Lange titel, maar het wordt allemaal duidelijk in deze podcast. Ik ben Femke Veldman, ik ben huisarts en ik zit aan tafel met twee mensen. Ten eerste Frans Rutte en daarnaast zit Carlijn Vermeer. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goeiedag.
Frans Rutte, jij bent huisarts en hoogleraar aan het UMCU, aan de afdeling huisartsgeneeskunde en verplegingswetenschappen. En je hebt als aandachtsgebied cardiovasculaire ziekte in de eerste lijn.
Klopt.
En daarnaast zit Carlijn Vermeer, jij bent IOTO.
Ja.
Oftewel, je bent dus huisarts in opleiding en promovendus. En dat doe je aan het Julius Centrum, ja. Julius Instituut.
Klopt.
Eigenlijk, ja. Nou, we gaan het dus over hartfalen hebben, echocardiografie bij de huisarts. Maar eerst even over hartfalen. Wat zijn nou eigenlijk de cijfers en de valkuilen qua klinisch beeld? En dan gaan we naar jullie onderzoek. Frans, kan je daar eens mee beginnen? Wat zijn de cijfers van de prevalentie?
Ja, de cijfers zijn eigenlijk al sinds jaren dag een beetje hetzelfde. 1-2% van de totale bevolking heeft hartfalen. Maar ook verontrustend is dat zeg maar net zo'n groot percentage, ook 1-2% van de mensen, is eigenlijk nog niet bekend met hartfalen. Het is een hartfalen ziekte van de ouderen. Dus je ziet bij boven de 60 jaar is het bijvoorbeeld veel hoger dan is 12% van de mensen heeft hartfalen. Dus dat betekent 1-8.
Boven de 60, 1-8. Ja. Zo, dat is veel. Ja. Ja.
Mm-hmm. Dus het is een veel voorkomend probleem. En dat komt nog vaker voor bij mensen die risicofactoren hebben. Dus als mensen bekend zijn met COPD, met diabetes, met alle keren hart- en vaatziekten, dus of een oud hartinfarct, of een dotterbehandeling, of coronaire bypassbehandeling, of chronische nierschade, die lopen allemaal nog wat hoger risico dan het gemiddelde cijfer wat ik net noemde.
Oké. In het artikel hebben we het ook wel over de valkuilen qua klinisch beeld. Nou, we kennen wel allemaal het klinisch beeld, maar kan je toch nog eens het klinisch beeld in de tijd beschrijven? En dan inclusief dat soort valkuilen die jullie in het artikel ook meenemen.
Ja. Nou ja, het lastige van hartfalen is dat het is een chronisch progressief ziektebeeld is. Dus het ontstaat veelal sluipend. De klachten zijn eigenlijk niet heel typisch voor hartfalen. Dus kernsymptomen zijn eigenlijk kortademigheid bij inspanning in eerste instantie. En verminderde inspanningstolerantie of sneller vermoeid, langer vermoeid en enkel edeem. Maar er zijn legio oorzaken voor kortademigheid, om een idee te geven. Er zijn wat meer dan 30 redenen voor kortademigheid. Nou, enkel edeem zijn ook meerdere redenen, onder andere chronische veneuze insufficiëntie en vermoeheid of minder inspanningstolerantie. Er zijn natuurlijk ook meer dan 30 redenen. Dus het is niet, in het begin niet zo goed te onderscheiden. Daarna zie je ook wat ik al eerder noemde. Dus het is vaak een ziekte van de oudere mensen, dus vaak denken mensen ook, het past bij mijn leeftijd. Terwijl ze op dat moment eigenlijk niet beseffen dat ze als ze wandelen of met een fiets met een groepje van leeftijdsgenoten, tot ze eerst vooraan fietsten, maar nu ineens achteraan. Dus het is door het sluipende karakter valt het niet zo snel op. Daarnaast heb je met name een concurrent, om het zo maar te zeggen, is dat mensen nog wel eens dat ze zelf denken aan COPD of dat de huisarts eerder een COPD-diagnostiek doet. En als eenmaal die mensen dat label hebben, dan wordt er niet meer zo snel een hartfalen gedacht.
Ja, dat is dus wel een belangrijke valkuil, want dan krijg je een beetje kokervisie richting een van die andere 30 mogelijke oorzaken.
Als er dan verslechtering is van de ziektebeeld, dus stel iemand wordt inderdaad gelabeld als COPD. Ja, dan denkt iedereen dat is een exacerbatie van het COPD, een verslechtering van het COPD. En denk eigenlijk niemand, zowel de patiënt niet als de dokter niet, van er is een ziektebeeld bijgekomen. Er is nu hartfalen bijgekomen.
Terwijl die mensen met COPD, wat je net zei, hebben wel meer risico op het krijgen van hartfalen.
Ja, in ieder geval roken speelt er zeker een rol. Roken tast niet alleen de longen aan, maar tast natuurlijk ook de vaten aan. ja, of er nog veel andere directe invloeden zijn, dat kan. Tot er wat druk, moet iets harder werken als de longen niet zo goed doen. Want samen moeten ze zorgen voor de zuurstofvoorziening van het lichaam. Dus ja, dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste redenen waarom het een verhoogde risicofactor is.
Ja. En nu, dit onderzoek, deze podcast gaat dus over de verwijzing voor de echo bij een verhoogd BNP. Eerst even de huidige standaard over deze verwijzing voor die echo. Wat adviseert de standaard hierin?
Nou, de standaard is eigenlijk vrij duidelijk en ook voorgaande standaarden. Dus ik geloof al vanaf 2012 staat het in de standaard dat bij een verhoogd NT-proBNP, en dan gebruiken we een vrij laag afkapunt of een afwijkend ECG, dat je dan moet verwijzen voor echocardiografie. En dat betekent verwijzen naar de cardioloog.
Bij iedereen die verhoogd BNP heeft?
Eigenlijk bij iedereen die verhoogd BNP heeft. En dat is dat afkapunt is 125 picogram per milliliter. Oftewel 15 picomol per liter. Want dat is wel een probleem dat sommige laboratoria die gebruiken nog wel eens andere afkappunten of ze gebruiken andere eenheden. En wat ook verwarring geeft is dat soms ook cardiologen dan toch weer zeggen van nou, als het dan net verhoogd is, vinden ze het dan allemaal, dan vinden ze het niet zo belangrijk. En dat komt ook wel tot je, als het zeg maar net boven die afkapwaarde, heb je meer kans dat het toch veroorzaakt wordt door andere oorzaken. Dus een slechte nierfunctie, hele oude leeftijd. Tijdelijk. En met name boezemfibrilleren. Dat zijn de drie belangrijkste redenen dat je ook verhoogde waardes hebt, terwijl er nog geen sprake kan zijn van hartfalen.
En ook wel tijdelijk, toch? Dat het dan bij een exacerbatie van COPD juist tijdelijk een BNP-verhoging geeft of een pneumonie, dat het hart even wat harder moet werken?
Nou ja, dat hebben we wel goed uitgezocht. Dat mensen met COPD tijdens een exacerbatie, dat zou kunnen dat het dan hoger is, maar we weten dat we hetzelfde afkapunt kunnen gebruiken bij mensen met COPD. Als ze in ieder geval in een rustige fase zitten.
Ja, in een rustige fase. Ja, dan heb je een goede waarde. En dan even een stapje terug. Want als iemand dus bij je komt met kortademigheid, vermoeidheid, misschien wat uitdeem erbij, ga je dan al een BNP doen en een ECG?
Ja, in ieder geval, dus als je de standaard volgt, is allebei. Ik zelf zou al heel tevreden zijn als je in ieder geval de NT-proBNP of de BNP prikt. Welke van de twee maakt niet uit. Beide kun je gebruiken. En dat scheelt ook per laboratorium. Ongeveer in Nederland is het 50-50. 50% van de laboratoria die bepalen BNP en de andere 50% die bepalen NT-proBNP.
Ja.
Het enige vervelende ook daar weer is dat je daar ook weer een andere afkapwaarde hebt. Dus zo moet je als huisarts eigenlijk 4 afkapwaardes voor kunnen onthouden voor 1 bepaling eigenlijk.
Ja,
hè?
Ja onthouden of uit de standaard halen.
Ja.
Want in de standaard staat het duidelijk.
Daar staat het wel.
Wel lastig, want dan kan je dus de referentiewaardes van het lab niet goed gebruiken. Dan moet je die ook weer.
Nee, dus sommige laboratoria gebruiken wel de referentiewaardes van de standaard, maar andere niet. Ja. En dat is op zich wel opvallend, omdat je namelijk de cardiologen gebruiken eigenlijk de ESC-guideline, wat de cardiologen vaak volgen. De ESC is van de European Society of Cardiology. Daar staan precies dezelfde afkapwaarden in.
Als een
NNG-standaard.
Ja.
Dat is geuniformeerd. Ja.
Ja, fijn. Ja, ja. Oké. Wat je zegt is dus dat een cardioloog dus kan zeggen van nou, nee, dit is een beetje verhoogd, maar passend bij andere zaken. Maar dat druist dus eigenlijk in tegen wat er in de standaard gezegd wordt.
En wat in de ESC-guidelines staat.
In de ESC-guidelines en in ook wat er uit jullie onderzoek uiteindelijk geadviseerd wordt. Ja. Waarom is die echo nou zo belangrijk voor het vervolgbeleid?
Ja, het maakt eigenlijk alles uit. Dat heeft te maken dat echo is eigenlijk klachten in combinatie met de echo. Dat stelt, daarmee stel je de diagnose vast. Met echo kun je dus kijken hoe de pomp, of er inderdaad pompfalen is. En dan heb je eigenlijk 2 vormen. Je hebt hartfalen met behouden ejectiefractie en met verminderde ejectiefractie. Nou, die verminderde ejectiefractie is vrij makkelijk met een echo te zien. Met behouden ejectiefractie zijn het een aantal parameters waarmee je kunt zien of er sprake is van hartfalen met behouden ejectiefractie.
en dat verschil? Waarom is dat belangrijk?
Waarom is dat belangrijk? Omdat de behandeling anders is. De ontstaansgeschiedenis is ook anders, maar dat is voor de huisarts, denken, hè, praktiserend huisarts, niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, tot de behandeling anders is. Dus bij hartfalen met verminderde ejectiefractie is eigenlijk de pompkracht eigenlijk verminderd. En bij hartfalen met behouden ejectiefractie, daar is het deel wat die uitpompt is wel adequaat, maar daar zit niet veel in. En dat komt, dat hart kan zich niet goed ontspannen en het vult zich niet goed. Het vult zich maar bij wijze van spreken met de helft van wat het normaal zou kunnen vullen. En van die helft pompt het dan wel 50% uit. Maar ja, dat is toch eigenlijk te weinig, omdat het maar de helft is.
Ja, een diastolisch probleem.
Ja.
Ja. En met de echo kan je volwaardig zien wat is het probleem en hoe moet het behandeld worden.
Ja, precies. Ja. Eigenlijk. En soms vind je ook nog een andere oorzaak. Hè. Je kunt soms ernstig klepleiden zien. Je kunt soms tekenen van een oude infarct nog zien. Dus ook als oorzaak voor het hartfalen is het ook cardiomyopathie kun je ook met een zeker ernstige vorm van cardiomyopathie, dus dat er echt afwijkingen in de hartspier zelf zitten, die kun je dan ook nog wel met echocardiografie zien. En dan zijn, daarna kun je als vervolg wel wat nauwkeuriger diagnostiek doen, bijvoorbeeld met de MRI, cardiale MRI. Maar echo is eigenlijk altijd het kerndiagnosticum voor het vaststellen van hartfalen, ook voor de cardioloog.
En stel iemand is op hoge leeftijd, heeft een licht verhoogd pro-BNP of BNP. Wat kan dan de meerwaarde zijn van een echo?
Ja, nog steeds tot je dus hartfalen vaststelt. En het is ook zo, wat ook wel begrijpelijk is, hè, de hartfalen is eigenlijk, kun je ook zien, accelerated aging, dus een versnelde veroudering. Dus ja, hoe ouder iemand is, hoe meer kans dat hij toch hartfalen heeft. Je kunt wel ook beredeneren tot doordat er minder van het hart gevergd wordt als je op oudere leeftijd bent, tot het wat verhoudingswijs wat minder consequenties heeft.
Ja. Ja.
Die oudere mensen kun je ook nooit meer op maximale behandeling zetten, omdat die, ja, dat verdragen ze dan niet.
Maar pragmatisch, mensen in verpleeghuis, gedoe om naar het ziekenhuis te gaan voor een echo. Dan kan ik me voorstellen dat je nog wel eens kan overwegen. Nou, die echo, ik ga ervan uit dat er dus licht hartfalen is. En ik start met de diuretica en ik doe de rest netjes houden qua bloeddruk.
Zeker. Ik denk dat dat, zeg maar zo'n bloedbepaling met met NT-proBNP of BNP is dan vrij makkelijk. En als dat ruim verhoogde waarden zijn, dan zou je, en zeker er zijn klachten, dan kun je in ieder geval klachtenverlichting te werk stellen met diuretica. En ja, zeker bij 85 plus zou je het daarbij kunnen laten. Opletten tot als mensen wat ontwaterd raken, hè, dus inderdaad vocht kwijtraken, dat je niet te ver gaat. Je kijkt altijd of je dan weer de hoeveelheid plastenbed weer wat kunt minderen.
Terug naar de Starling-curve.
Ja, precies, terug naar de Starling-curve. En dan andere behandelingen zou ook, hè, want er zijn natuurlijk toch wel wat nieuwere behandelingen, maar ik denk dat dat voor een 85-plusser dan niet zoveel meerwaarde heeft. Want dat is vooral gericht op levensverlenging. Hm. En ik denk dat de kwaliteit van leven dan het belangrijkste is. En de mensen hebben dan echt last op dat moment van, hè, tot het hart, doordat het hart niet goed pompt, tot er vocht blijft staan. En dat zit in de longen of in de weefsels. En daar hebben de mensen last van.
Ja. Ja, en nu zeggen we 85 plus, maar het is natuurlijk, dit stukje gaat echt even over de hele kwetsbare ouderen. En je hebt natuurlijk ook heel veel 85-plussers die niet kwetsbaar zijn. Dus
niet alleen leeftijd.
Nee. Mijn vraag ging over een echt kwetsbaar iemand in een verpleeghuis. Maar wat jullie in het artikel zeggen, is als het marginaal verhoogd is of hoge leeftijd, dat dat geen reden is om geen echo te maken.
Klopt. Dus omdat echo een niet belastend onderzoek is. Er zijn tegenwoordig zelfs handheld echo's. Dus dat je soms zelfs in een verpleeghuis dat zou kunnen. Het enige lastige is natuurlijk dat je een beetje verstand moet hebben van echocardiografie. Maar de meeste, hè, er zijn heel wat 85-plussers die wel voldoende mobiel zijn om dat weinig belastend onderzoek te ondergaan. Dus ik zou, dus de regel blijft van verhoogde waarde, ook al is het marginaal verhoogd, betekent gewoon echocardiografie. En natuurlijk is het zo dat als je net verhoogde waardes hebt, heb je meer kans dat er toch uiteindelijk geen hartfalen is dan wanneer het hartstikke hoog is. Maar dat, nogmaals, het staat niet voor niks zo in de standaard en in de ESC-guideline. Juist bij die lichtverhoogde waardes, dan ben je er ook vroeger bij. En dat betekent dus ook dat je vroeger kunt behandelen bij dit chronisch progressieve ziektebeeld.
Ja. Ja, om dus ook misschien vererging weer te voorkomen, klachten te verminderen.
Exact, om ervaring te voorkomen.
Ja. Oké, nou, jullie onderzoek. Jullie hebben onderzoek gedaan naar het vervolgbeleid, wat er op dit moment gedaan wordt door huisartsen bij een verhoogd BNP. Nou, dat is helemaal vanaf begin tot eind beschreven in het bijbehorend artikel met alle cijfers. Dus daar zullen we niet helemaal in de diepte gaan. Maar Carlijn, aan jou de vraag. Hoe doen huisartsen het op dit moment?
Ja, we hebben eigenlijk gekeken naar bijna 50.000 mensen die in een huisartsenpopulatie zitten in Utrecht. En van die bijna 50.000 mensen wordt bij een kleine 2% BNP of NT Pro BNP aangevraagd. En de gemiddelde leeftijd van die groep mensen, dat is relatief hoog. Dus ongeveer 75 jaar en 60% daarvan is vrouw. En we zien van al die mensen, bij minder dan 2%, dus 900 mensen, is dus een BNP bepaald. En daarvan is bij 40% die waarde verhoogd. En bij de andere 60% is de waarde niet verhoogd. En wij hebben dan echt gekeken van wat doen huisartsen qua vervolgdiagnostiek bij die 40% mensen waarbij de waarde verhoogd is. Hm. En wat we zien is dat bij 2/5 van die groep mensen wordt eigenlijk actie ondernomen. Dus dat betekent dat ze zelf een echocardiografie aanvragen of dat ze de mensen doorsturen naar de cardioloog voor dat onderzoek. En dat bij eigenlijk het grote deel, dus 60%, geen vervolgactie wordt ondernomen.
Geen
actie. Nee.
Ja, misschien wel diuretica natuurlijk.
Nou, dat zou kunnen inderdaad. Maar geen verder diagnostiek of bijvoorbeeld een verwijzing naar de cardioloog.
Ja, oké. Hoe zou dat kunnen?
Ja, er zijn denk ik meerdere redenen voor. Daar hebben we ook wel over nagedacht van wat zou dat kunnen zijn. Maar we hebben natuurlijk een kwantitatief onderzoek gedaan en geen kwalitatief onderzoek. Dus we weten niet wat de reden is geweest van de huisarts eigenlijk ten eerste al om het BNP te bepalen. En ten tweede kennen we ook niet de overwegingen van waarom heeft een huisarts wel of niet vervolgdiagnostiek ingezet. Maar patiënten die niet doorverwezen zijn voor echocardiografie, die waren ouder dan de patiënten die wel doorverwezen zijn voor echocardiografie. Dat bleek ook uit het onderzoek.
Ja, oké. En waren er nog meer redenen?
Ja, wat we ook zagen is dat een groot deel van de patiënten die niet doorverwezen waren al bekend waren bij de cardioloog. Dus het zou kunnen dat huisartsen denken van nou, dat wordt via de cardioloog verder opgevolgd. Daar hoeven wij nu verder geen actie op te ondernemen. En wat we ook zagen, dat de mensen vaker al een myocardinfarct hadden doorgemaakt. Dus mogelijk ook al wat kwetsbaarder zijn. Dus dat zijn denk ik belangrijke redenen waardoor, die daar mogelijk
Er was ook nog één bevinding dat inderdaad dat diegenen die marginaal verhoogd werden, was ook een reden tot ze minder makkelijk verwezen werden.
Ja. Ja. En dat betekent dan dat we hebben een afkapwaarde gebruikt voor bijvoorbeeld het BNP. Dus de grenswaarde ligt op 35 om eigenlijk, dat is eigenlijk van is het verhoogd of niet. En bij meer dan 35 zou je dus vervolgdiagnostiek doen. En we hebben een groep gemaakt, marginaal verhoogd betekent in dit geval 35 tot 50.
Hm. Ja, dat is wel handig om even daar een beeld van te hebben. Wat je dat marginaal vinden. Ja. En bij de NT Pro BNP?
125 tot 300.
Ja. En zo deze cijfers bezien, wat vind je daar nou van verder?
Ja, om eigenlijk ook terug te komen op wat Frans aan het begin al benoemde, dat de prevalentie van hartfalen, dat is ongeveer 2% in de algehele bevolking, met nog 2% onontdekt hartfalen. Als je dan kijkt naar ons onderzoek, waarbij dus in 2% van die 50.000 mensen een BNP werd bepaald. Nou, als je eigenlijk een snelle rekensom maakt, dan zou je verwachten met de prevalentie van hartfalen dat de reden is om bij meer mensen BNP of NT-pro BNP te prikken. Omdat er waarschijnlijk meer mensen met nu nog onontdekt hartfalen in die groep zitten.
Ja, ja, er zou eigenlijk bij veel meer van die 50.000 mensen zou een BNP geprikt moeten zijn.
Ja, met name wat ik ook al zei, het is 1-2% algemene bevolking, maar dat is van 0 tot 100 jaar. Maar bij 60-plussers, dan was het al 12%. En bij En dit is de gemiddelde leeftijd van waarbij het gebrek is 75 jaar. Dus dan gaan we al richting 20% van de mensen. Heeft al bij voorbaat heeft die, hè, de kans dat die hartfalen heeft. Dus als je dan bij 2% van die gemiddelde leeftijd 75 jaar prikt, dan is dat toch echt veel te weinig.
Ja, dus we zouden al veel sneller op het spoor moeten komen van hartfalen bij het zien van kortademigheid, vermoeidheid en dan een BNP dus al meeprikken.
Ja, en als aanvulling is, je kunt overwegen, in de standaard COPD staat ook wel dat je het in ieder geval moet overwegen. Hè, als je denkt aan hartfalen, maar ja, we hebben het net ook al gehad, wanneer denk je aan hartfalen bij COPD? Ik heb ook wel eens een pleidooi gehouden om, het is nooit onderzocht om bij mensen met type 2 diabetes of met COPD als ze 60 jaar zijn of plus, wat doe je kwaad dan als je dat, ze krijgen met de jaarcontrole als je ook een NT-proBNP of BNP prikt. Ik weet, de prijs is wat duurder dan een gewone nierfunctiebepaling. Hè. Dat kost bijna €15. Maar ja, je hoeft dan verder ook niet na te denken. En als die verhoog is, dan handel ernaar, zou ik zeggen.
Ja, want de meerwaarde van het doen van een echo is er duidelijk in symptomen en levensverwachting.
Ja, zeker. Je kunt klachtenverlichting geven, verbetert de kwaliteit van leven. Je verlaagt de morbiditeit ook nog eens en je verlaagt de mortaliteit. Dus ja, meer is er niet te halen op medisch vlak.
Ja, en daarvoor is een differentiërende echo nodig om te bepalen hoe je dan het hartfalen behandelt, zodat je die voordelen kan krijgen.
Exact, want ja, bij mensen met behouden ejectiefractie geef je net wat andere middelen dan bij mensen met verminderde ejectiefractie.
Ja, dit is een tikkeltje herhaling. Misschien vervelend voor degene die er helemaal lekker in zitten, maar misschien handig voor degene die het nog een lastig concept vinden. En dan denken we dat we bijna klaar zijn. Maar er kwamen nog twee nabranders. Carlijn, dat ga je ons nog even meegeven.
Ja, klopt. Ja, dat echocardiografie, we hebben het nu natuurlijk veel gehad over het aantonen van, maar dat het ook van toegevoegde waarde kan zijn om hartfalen uit te sluiten.
Ja, zouden we bijna vergeten.
Ja, zeker. En als tweede is het ook nog zo dat twijfelachtige diagnostiek twijfelachtig beleid onderhoudt.
Ja. Carlijn, Frans, ontzettend veel dank voor deze podcast. En ik mag zeggen dat de volgende podcast over een week, die gaat over democratische wetenschap met Trudy de Hu over feiten als eindproduct. Ontzettend interessant, iets meer filosofisch, psychologische kijk op de wetenschap. Nou, luisteraars, tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!